Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ik zag vorige week dat Victoria Koblenko onlangs op stilteretraite is geweest. 10 dagen lang is ze van huis gegaan. En toen ze terug was, heeft ze een post op Instagram geplaatst. En ik ga die voor de volledigheid even voorlezen aan jou en aan jullie. Ja. Komt-ie. Ze schreef. 10 dagen weg kunnen om in stilte te mediteren is niet voor elk gezin weggelegd. Dus tijd vinden, taken overdragen en vooral geen stress ervaren of er thuis wel genoeg groente wordt gegeten en allerlei andere ongein waar moeders zich druk om maken. Ik kwam thuis en de ramen waren gelapt van binnen en van buiten. De keukenkastjes uitgemest en opnieuw ingedeeld. Mijn favoriete bloemen stonden op tafel, een taartje in de koelkast. Ze hebben met Kai 10 dagen de tijd gehad om er een mancave van te maken. En dat is het vast ook geweest met dagelijks illegaal na kinderbedtijd voetbal kijken. Maar wat een zegen dat ik geen seconde zorgen heb gehad over hoe het thuis zou gaan. Nou, en dan een foto van haar met haar geliefde erbij. En in de comments allemaal reacties over hoe lief en wat goed en al geweldig. En je bent gezegend. En misschien dat ik een ontzettende zeur ben en dat wil ik onmiddellijk toegeven. Maar ik begrijp werkelijk waar niet waarom het nog steeds zo uitzonderlijk wordt bevonden dat een man in
met zijn eigen kind,
zijn eigen huishouden draaiende weet te houden. En dat er dus een hele openlijke lofzang opgehouden moet worden. En dit gebeurt vaker.
Ja.
Alleen ik zie ze zelden andersom. Dat de man dit doet over de vrouw. Wat zij allemaal wel niet in het huishouden doet. En ik vind het echt een ongekende truttigheid die ik niet had verwacht van iemand als Victoria Koblenko. Die dat best wel cool is. Best wel, ja, ik ken haar ook niet zo goed. Maar volgens mij is zij best wel cool in ieder geval.
Ongelooflijk.
Ja, je ziet het ook op TikTok heel vaak. Heel veel vrouwen die de troep opruimen van hun in huis wonende mannen. En dat doen ze dan omdat ze de energie niet meer hebben om de discussie aan te gaan. En er zijn ook allerlei statistieken die aanwijzen dat ook in Nederland mannen bijna 2 keer zo weinig. Vrouwen 2 keer zoveel tijd besteden aan het huishouden als mannen. Nou goed, het is dus blijkbaar heel bijzonder dat deze man van Victoria dat 10 dagen lang heeft gedaan. Maar toch zou dit echt de bare minimum moeten zijn. En ik denk echt dat we moeten ophouden dat vrouwen dit huishouden blijven micromanagen. Dat die mannelijke partner de hemel in wordt geprezen om iets wat echt gewoon heel normaal gedrag is.
En zei iemand dit hieronder?
Nee, niemand zei
niemand.
Dit. Maar die mannen vooral, er luisteren geen mannen naar deze podcast, dat is jammer. Maar mocht er toch een verdwaalde man ergens ingehaakt zijn, in godsnaam ga meer doen in het huishouden. Want het is namelijk ook gewoon jouw huishouden. Welkom bij een nieuwe aflevering van Kroeg Praat de podcast. Mijn naam is Liesbeth en tegenover me zit een nieuwe stamgast. Vandaag is het Milou Delen, journalist, schrijver, feminist, activist. Ja, eigenlijk best een hoop. Nou, hoe gaat het met je? Welkom.
Dankjewel. Oh, ik vind het zo leuk om er te zijn.
Ja,
ja,
ik
heel
ben
leuk
blij dat jij er bent.
Ja.
In de kroeg Bonnetje, de poes ligt op tafel.
Ja, daar word ik wel ongemakkelijk van.
Daar word ik wel ongemakkelijk van, want jij bent niet een hele grote dierenvriend.
Ik ben niet een grootste dierenvriend.
Nee.
Ik heb niks tegen dieren, hè?
Nee.
Dus laat dat duidelijk zijn. Dat is niet een populaire groep mensen, daar schaak ik me niet onder. Maar niet een hele grote dierenvriend.
Nee, nou, nee. Maar deze, dit is
deze
een,
nep.
Deze is nep.
Ja.
Het scheelt.
Opeens heel lief, zo.
Ik zie je maar. Ja. En wat heb je voor ons meegenomen?
Ja, ik heb meegenomen. Nou, ik ben bijna nooit chagrijnig.
Nee, dat klopt. Je bent echt een zeldzaam vrolijk persoon.
Ja, ik ben echt. Nou, en ik kan wel, bedoel, verdrietig zijn en boos. En natuurlijk gewoon, ik ben gewoon een mens. Maar
het glas is echt heel erg halfvol.
Ja, ik kan gewoon. Het gevoel van chagrijnig zijn, dat heb ik dus eigenlijk bijna nooit.
Daar ben ik zo jaloers op.
Dat ken ik gewoon eigenlijk niet. Niet echt. Maar vorige week was ik dus echt een dag zo chagrijnig. En toen dacht ik, wel, hebben mensen dit vaker? Want ik werd helemaal kriegelig gewoon.
Is dit hoe het voelt?
Is dit hoe het voelt? En er was eigenlijk maar een kleine aanleiding. Het was dat ik een mailtje kreeg van onze groep van wie we mijn vriend en ik wonen samen. Mm-hmm. Van wie wij het huren.
Ja.
Gewoon een woningbouwvereniging of zo. Dat er weer de huur omhoog gaat.
Ja.
En dat is dan met bijna 100 euro. En dat is dan ieder jaar, het is exponentieel. Dus volgend jaar is het weer 4,4 of 5%. Of, nou ja.
Ja, dat is een soort percentage. Ja. Wat
het, dus het wordt ieder jaar meer.
Ja.
En ik was daar zo chagrijnig over. En ik moet er wel bij vermelden dat mijn vriend en ik kunnen dit hebben een heel erg leuk huis en kunnen dit betalen. En voor deze 100 euro betekent niet dat we eruit moeten. Dus dat is heel fijn.
Ja.
Maar ik was er wel gewoon schijtjagrijnig over.
Is zo'n mailtje dan, wordt dat een beetje aardig verteld? Of is het gewoon hallo bij deze?
Nee, het is gewoon een mededeling.
Gewoon een mededeling.
Nee, het is niet van wat vervelend. Of nee, het is gewoon een mededeling. Ik woonde hiervoor in de negen straatjes in echt een piepklein appartementje van, nou, ik denk 20 vierkante meter. Maar dan was ik echt heel erg gelukkig. En ik weet nog dat ik daar voor het eerst kwam. En toen was er een, hoe noem je ook wel, wat boven een fornuis zit? Een afzuigkap.
Afzuigkap.
En die, ik stond naast die maker echt zo, wow, daar is een afzuigkap. En die maker ging me echt aan. Van, wow, dat je daar zo blij mee bent. Maar in het huis daarvoor had ik dat niet. Waardoor mijn huis altijd naar fucking eten stond. Dus toen dacht ik wel, oh ja, dit is dus waar je genoegen mee neemt. Ja. En toen had ik het nog heel goed voor elkaar. Toen had ik in mijn eentje iets in de negen straatjes.
Ja.
Voor 20 vierkante meter. Was ik gewoon nog blij mee.
Ja, en ik ben ook nog wel, daar moest jij uit, toch? En dat heb je gewoon geweigerd.
Ja, toen moest ik daaruit. Ja, inderdaad, was ik even vergeten. Ja, toen heb ik daar,
ook een cool verhaal namelijk.
Ja, en toen heb ik gezegd van, nee, maar dat kan echt niet. Nee, dat wil ik, ik wil dat echt niet.
Want die eigenaar die wilde het. Die wilde
dat. Ja, die zei gewoon, je gaat eruit.
Ja.
Ja, na een jaar. En toen heb ik daar echt een stokje voor gestoken en werk van gemaakt. Waardoor ik er nog een jaar kon blijven wonen.
Ja.
En nu woon ik sinds oktober met mijn vriend.
Ja, maar dat kan dus ook. Als je je hart maakt, dan kun je dus misschien nog wel.
Ja, maar goed, als ik me over een van de dingen. Ik maak me over genoeg dingen kwaad. Maar is dit wel een van de dingen waar ik kwaad over kan worden. En waar ik dus zo chagrijnig over was.
Ja. En hoe viel het om chagrijnig te zijn?
Ik wist niet dat ik me mezelf aan moest.
Nee.
Ik zat me de hele tijd op te vreten. Enerzijds dacht ik, zo moet ik iets gaan doen. Maar dan was ik bang dat ik chagrijnig tegen andere mensen zou gaan doen. Maar toen heb ik wel even, dan kan ik goed met me, ik heb twee zussen. En dan even met mijn ene zus ga ik dan al die appjes sturen. Die woningmarkt. En straks ben ik de enige van mijn vrienden die, ga ik allemaal dan naar haar appen. Dus dan ga ik het wel een beetje met mensen.
Ik vind het echt zo
en s'avonds zat ik weer helemaal vrolijk op de bank. Even bellen met.
Wij bellen elke week met een luisteraar. Want in een goede kroeg worden problemen openlijk met elkaar besproken. Dus ook in mijn kroeg.
Ja.
En mocht jij, luisteraar, ook een prangende vraag of dilemma hebben, stuur dan een berichtje op Instagram naar Kroegpraat de podcast. En wie weet hang ik een keer met jou aan de telefoon. Vandaag gaan we bellen met Pascalle. En die heeft een hele leuke vraag over daten en exclusiviteit.
Met Pascalle.
Hi Pascalle, je spreekt met Liesbeth en met Milou.
Hi Liesbeth, hi Milou.
Hallo.
Hoe is het met je?
Goed.
Wat ben je aan het doen nu?
Ik ben nog even aan het werk.
Ah, kijk aan. Wat voor werk doe je? Of misschien wil je dat helemaal niet vertellen hoor, dat hoeft ook niet.
Ik ben freelancer in de marketing. Dus ik kan lekker mijn uren indelen zoals ik graag zelf wil. Dus dat is heerlijk.
Ja, dat herken ik. Dat is inderdaad heerlijk. Vertel, jij hebt een vraag over exclusiviteit tijdens het daten. Vertel, wat is er aan de hand?
Nou, ik ben nu enkele jaren vrijgezel en ik heb inmiddels behoorlijke rijke datingervaring. Maar ik loop nog steeds hetzelfde issue aan. De exclusiviteit rond en de struggle rondom onofficiële dateregels in de beginfase van het daten.
Ja.
En ik heb gemerkt dat dit per persoon dus heel erg kan verschillen. Dat bij de ene persoon heel erg open was over het feit dat ik in de beginfase ook nog met iemand anders had afgesproken.
Mm-hmm.
En wat er eigenlijk toe leidde dat die persoon met wie ik dat deelde zich eigenlijk gelijk terugtrok. Omdat hij het gevoel had dat hij niet serieus genomen werd. En wel open stond voor iets serieus en dat ik dat dan niet was. En anderzijds had ik een intensieve date-tijd met iemand. Wat echt enkele weken duurde, waarin we elkaar bijna dagelijks zagen.
Oh, wow.
En toen zouden we allebei afzonderlijk op wintersport gaan. En dan wilde ik toch wel weten, wat is precies de bedoeling?
Toen
ik die vraag stelde, leidde dat juist tot twijfels bij mijn date over zijn bereidheid tot een serieuze relatie. Waardoor ik het gevoel had dat ik gelijk alles had verpest. Bij mij is nu echt die prangende vraag een beetje van, wanneer mag je ervan uitgaan dat je exclusief met iemand bent? En hoe bespreek je dit onderwerp zonder dat er verwarring of onverwachte reacties ontstaan? Of dat iemand het gelijk benauwd krijgt?
Ja, want jij wil wel, je zou wel graag willen dat het een exclusieve, langdurige relatie wordt.
In beide gevallen was dat wel het geval.
Ja.
Voor mij hoeft niet gelijk zo'n stempel erop, maar wel Dat je weet dat allebei, dat je niet allebei nog met Jan en alleman maar afspreekt. Terwijl je er zelf daar geen behoefte meer aan hebt.
Nee, en hoe is het afgelopen met die einde van de wintersportvraag? Die er dus van schrok. Wat is daar daarna gebeurd?
Ja, daarna is hij heel erg toch anders naar de situatie gaan kijken. Ik had het gevoel dat hij het heel erg analyserend ging oppakken. Echt van, nou, is dit dan waar ik de rest van mijn leven mee door wil? En jeetje. Ja, dat liep uiteindelijk stuk, helaas.
Daarop ook echt?
Ja, daarna jeetje, veranderde eigenlijk echt alles. En gingen we er allebei heel erg anders tegenaan kijken. En dat was zo jammer.
Ja. Oh, wat ingewikkeld. En wat zou jouw ideale situatie zijn? Wat wil jij? Zeg maar, heb jij behoefte aan dat wel snel uitspreken? Of juist maakt het jou niet uit, maar zou je dat eerder doen voor de ander?
Nee, voor mij, ik vind duidelijkheid wel heel fijn. Als ik echt het gevoel heb van, goh, ik wil deze persoon beter leren kennen. Dus ja, als ik een aantal weken wel met iemand intensief afspreek, dan verwacht ik zelf eigenlijk wel, omdat ik die behoefte niet meer voel, van nou, ik ben er wel klaar voor om echt alleen met jou te daten. Want ja, je wil ook al je energie eigenlijk aan die persoon geven en niet alles maar verspreiden. Dat vind ik vrij verwarrend en daar heb ik ook helemaal de tijd niet voor. ik ben nu ook op een leeftijd, ik ben nu 31 jaar, dat ik ook wel op den duur wil gaan settelen. En je wil toch ook wel nu echt je tijd vrijmaken voor die persoon die er echt toe doet.
Ja.
En niet je tijd, als het ware, weer verdoen aan iets wat uiteindelijk niet op iets gaat uitlopen.
Nee, dat snap ik. Oké. Okay. Milou, heb jij nog een prangende vraag?
Nee, ik vind het duidelijk.
Ja, ik vind het ook duidelijk.
En heel herkenbaar en lastig. En
ja, heel ingewikkeld. Oké, okay, wij gaan er met elkaar over in conclave. En hopelijk heb je er wat aan. En heel veel succes ook hier in ieder geval mee. Want het is inderdaad fucking ingewikkeld, dit soort dingen.
Dankjewel. Ik kijk uit naar jullie antwoord.
Oké, okay, dankjewel. Fijne dag.
Wens je nog
even.
Doei. Doei.
Toen ze de vraag al stelde via Instagram, toen dacht ik al meteen, ik vind dat je nooit ergens zomaar vanuit kunt gaan.
Ik ook niet, nee.
Dus, maar wat zij nu schetst, dat is dan wel, hè, dat de ene dan meteen ervan dichtklapt en dat de ander dan juist een tegenovergestelde reactie heeft.
Ja.
Volgens mij is een soort andere basisregel in dat hele daten is, er is een Amerikaanse influencer, zij heet Christina Najjar. Tinks wordt ze genoemd en zij noemt het box theory. En zij zegt dat als je gaat daten met iemand, dan als vrouw sta je, het is allemaal heel erg heteronormatief, laat ik dat even erbij zetten. Mm-hmm. Dan ben je heel erg open voor of het wel leuk is met diegene of niet. En dat kan bijna elke dag verschillen. Je kunt in de ochtend denken, dit is de man van mijn leven. En in de avond denken, oh mijn god, gadverdamme, ga dan weg, toch? Nou, in ieder geval, ik heb dat altijd heel erg herkend, dat het best wel alle kanten op kan gaan.
Ja.
En ook heel erg afhankelijk is van hoe de ander zich gedraagt naar jou toe.
Ja, ja.
Maar zij zegt dat voor mannen geldt dat niet zo. Voor mannen is het zo dat een vrouw valt in één van de drie boxen. Dat is de hook-up box, de dating box of de friend box, geloof ik, of zoiets. En er is geen verplaatsing mogelijk tussen de boxen. Dus als een man je ziet als zomaar gewoon een one-night stand, dan ga je niet zo snel over naar de dating box. Nou, dit is nogmaals een Amerikaanse visie. En dat, als je daar genoeg naar kijkt, die lopen, dat heb, die hebben.
Maar geloof jij dit?
Nou, wat ik eraan geloof, ik moest eraan denken, omdat zij zei, toen was alles verpest. En daarvan denk ik, als die gast haar sowieso heel leuk had gevonden, dan was er niet één ding dat je had kunnen doen waardoor alles verpest
was. Dat
was
ook het eerste wat ik dacht.
En dat is wel met die box theory dat ik wel denk, nou, als iemand je echt leuk vindt, dan maakt het gewoon niet zoveel uit. Maar als iemand je niet zo leuk vindt, dan kan het alle kanten op gaan.
Ja.
Maar dat hele met, oh, ik heb dit gedaan en nu is alles verpest. Ik heb dat zelf ook heel vaak gedacht. Maar met degene met wie je uiteindelijk een langere tijd hebt die leuk is, maakt die shit allemaal helemaal niet uit.
Nee.
Dus in dit geval denk ik, whatever je had gedaan tegen hem, dat was niet echt een lang leven beschoren. Beschonken. Als één opmerking ervoor zorgt.
Ja, en dat vind ik ook onaardig, want dan gaat zij, Pascal in dit geval, naar zelf twijfelen van, ik heb het verpest, wel hij. Ja, dat vind ik ook onaardig.
Ja, ik vind het ook onaardig.
Hem.
Ja, en ook heel makkelijk.
Te makkelijk.
Ja. Maar ja, waarschijnlijk werd
hij toen benauwd.
Nou, dat denk ik dan. Ja, ik wil niet allemaal te veel invullen, maar dat lijkt een beetje zo. Ja. Maar daarvan denk ik dus, als je dus in die box theory denkend aan, als het goed zit, dan zit het wel goed. En dan maakt het gewoon niet zoveel uit wat je dan op dat moment doet. Maar over het algemeen, is het inderdaad, wanneer bespreek je dit?
En nog even terugkomen wat je net zei, want ik heb dan ook wel eens, dat was misschien meer vroeger dan nu, van je moet niet op de eerste date seksen, want dan houdt het daar op. En dan dacht ik altijd, wat een bullshit.
Ja, echt onzin, ja.
Ja, Dat is toch echt onzin?
Nou, ik denk
kan wel dat je een beetje de spanning opbouwt dat dat leuk is, maar niet dat iemand je niet meer ziet staan als je de eerste keer hebt geseks. Nou, of als de seks afschuwelijk was.
Ja. Het oude verhaal, het idee erachter is natuurlijk dat je als vrouw niet zomaar jezelf mag geven. Ja. En dat een man moet jagen. En als je hem in één keer vreselijk. Ik vind dat ook. Ik ben het ook daar totaal niet mee eens. Maar ook daarin denk ik dus, als iemand je leuk vindt, het maakt niet uit. Of je op de eerste date sext, op de tiende date. Het maakt gewoon niet uit dan.
Ja.
Hoe vaak je appt. Oh, je mag niet dubbel appen. Nee, al die shit maakt niet uit met iemand die jou echt leuk vindt.
Ja.
Terwijl iemand die jou gewoon niet zo interessant vindt, ja, dan kan het alle kanten op gaan voortdurend, omdat iemand gewoon niet zo geïnteresseerd in je is.
Ja.
En als ik heel eerlijk ben, dat ging bij mij ook altijd zo. Als in, ik kan best consistent appen met iemand, maar als ik gewoon geen interesse heb, dan vergeet ik gewoon dat je bestaat.
Maar als je verliefd bent, dan weet je het wel. Nee.
Ja, dan wel.
Ja, dan wel. Ja, precies.
Ja, maar ik ben niet zo heel vaak verliefd geweest de afgelopen 5 jaar, eigenlijk precies 1 keer. Op mijn huidige vriend.
Nee, 3 jaar geleden was ik ook een keer.
Ja, volgende week nog even. Ja. Maar jij hebt ook al heel lang een partner. Hoe is dat in het begin met jullie gegaan? Met dat wanneer je wel of niet met
ik was met... wij zijn er best wel anders in. Want we zijn nu 3,5 jaar samen. En ik was toen ik hem ontmoette, was ik net 1,5 jaar vrijgezel. En ik dacht echt, yes. Dus ik had die... Ik deed echt met een heel leuk koppel en met een hele leuke vrouw, een hele leuke man. Ik was echt een beetje zo. En toen
living
my best life.
Ja.
En toen ontmoette ik Seb. En hij heeft gewoon, sinds wij voor het eerst hebben gezoend, met niemand anders meer gezoend.
Ja.
Ja, zeg maar.
Geen behoefte aan gehad. Dus. Nee.
Nee. Ik sta daar iets anders in. En ik weet nog wel in het begin, ik was daar wel heel eerlijk over. Want ik weet nog dat ik hem op een donderdag had ontmoet. Toen sliep ik bij hem en toen had ik die avond een date. En ik was er wel meteen open over. Dus hij wist wel van mijn andere dates en scharrels. Dus daar was ik eerlijk in. En wat ik heel fijn vind aan hem, hij heeft nooit aan mij gevraagd van, dat moet je stoppen of dat moet je afkappen. Nee, helemaal niet. Maar ik dacht gewoon na een paar weken zelf van, nee, ik ben gewoon verliefd op Seb.
Ja.
En toen hebben we niet meteen afgesproken van, dan mogen we nu niet meer met anderen zoenen. Maar dat was meer dat ik zei, ik ben gewoon verliefd op jou en ik wil met jou zijn.
Ja.
En volgens mij toen een relatie... ik weet niet meer precies hoe dat ging. Maar we hebben wel altijd gesprekken erover gevoerd van, is het dan monogaam of niet? Of daar altijd heel erg over gepraat. Ik ben nooit ergens van uitgegaan.
Nee,
nooit. Altijd heel, heel duidelijk.
Ja.
En ik heb 1 keer daar, 2 keer daar, op de eerste vrouw wie ik verliefd werd, toen heb ik dus een foutje gemaakt. Dus door door zelf te denken, want ik was zo verliefd op haar.
Ja.
En ik dacht, ik ben verliefd op haar. Nou, zij op mij, dus we zoenen met niemand anders meer. Ik ging ervan uit dat zij dus ook niet meer met iemand anders zou zoenen of seks hebben. En toen na 2 maanden of zo, toen was zij voor het eerst naar een soort feest of zo. En toen zei ik van, wat was dan om daar met niemand te zoenen? Kijk ze me als ze aan, zei ik, dat doet een pijn. En misschien was het ook naïef van mij, want ik was volgens mij verliefder op haar dan zij op mij. Maar... En toen zei ze, en toen keek ze me aan. Toen zei ik, je hebt met iemand gezoend. En toen had ze ook blijkbaar seks gehad. En toen dacht ik, ik ga hier nooit meer uit het. Gewoon nooit meer van uit. En ik begreep haar ook heel goed. Want zij had helemaal, we hadden er geen afspraken over gemaakt. Nee. We waren gewoon in de datefase. Dus ik begreep dat ook. Maar toen dacht ik, ik ga het vanaf nu altijd bespreekbaar maken.
Ja.
Dus altijd zeggen van, waar staan we nu? En ja, dat, ja.
En is dat wel, heeft dat wel slecht uitgepakt met iemand die dus inderdaad daar heel anders op reageerde of daar doorweg liep?
Want
of...
ik herken me wel Pascal zegt, ik heb het ook wel gezegd, waar staan we? En ik heb wel vaker gehad dat vooral mannen dan mij te assertief vonden of zo. Maar dan dacht ik, ik wil ook helemaal niet...
als je niet altijd assertief vindt,
dat kreeg ik wel eens te horen van. En dan had ik altijd van, dan vind ik jou echt een sukkel. Dus dan hoefde ik dat niet meer. Maar dat was in Pascal geval er iets anders, want die hoopte op een... langdurige relatie.
Ja.
Maar en hoe was het bij jou en je vriend?
Ja, dat is ook rommelig gegaan. Wij hebben elkaar in mei ontmoet. En toen, ik had daar heel lang geen behoefte aan om daar überhaupt een gesprek over te voeren. Ja. Maar ik verwachtte daarin ook niks van hem.
Nee.
Ik merkte wel op een gegeven moment dat ik inderdaad geen behoefte meer had aan anderen, dus niet in de dates, apps of überhaupt. En toen gingen wij steeds met elkaar verder en werd ik inderdaad echt verliefd op hem. En begon bij mij toch de behoefte te ontstaan dat ik zeker wist dat hij het niet met anderen deed. Maar ik vond dat een heel verwarrend verlangen, want ik heb altijd een hele grote mond gehad over...
open relatie.
Open relatie. En nu zat ik hier opeens. Met mijn hart onder de ziel. Ja.
Monogaam AUB.
Ja, ja, AUB, kwets mij niet. Maar ik durfde dat dus ook niet bespreekbaar te maken. En ik dacht, ja shit, dan ben ik dat weer. We hadden er altijd met elkaar ook wel gesprekken over hoe we daarnaar keken en zo. Maar toch begon die behoefte bij me op te komen. En mijn therapeut zei toen, ja, maar dat is heel normaal, want je bent samen een warm nest aan het bouwen. En nu staat er ergens een deurtje op een kier en komt er af en toe een gure tocht binnen.
Ja.
En later kan je die deur weer openzetten, dan is het een frisse wind. Maar nu moet je hem misschien gewoon even dichtzetten.
Ja.
Nou, dus toen op Lowlands, vrijdagavond, mijn eerste Lowlands, iedereen zei tegen mij, je moet niet te vroeg pieken. Dus dat heb ik wel gedaan.
Ja, precies.
Dat ging wel echt mis een beetje. Dat is niet wat ik kan aanraden aan mensen. Maar ik heb een hele leuke avond gehad die me de volgende dag duur kwam te staan qua kater. En ik heb met hem de hele dag over, de hele nacht over dat terrein rondgelopen. Was echt vet leuk en heel, heel erg leuke avond gehad. En de volgende dag niks aan de hand, Lowlands. En dat ging zo door. En gedurende die maanden daarna begon ik nog steeds het gevoel te hebben van shit, ik moet dit met hem gaan bespreken. Want ik merk dat ik er onzeker van word. Dat ik niet weet wat hij al dan niet met anderen doet.
En dat heeft al maanden geduurd voordat je...
Ja, nog 2 maanden. En ik mocht er niet boos van worden als hij wel met een ander zou gaan. Want ik dacht, ja, we hebben er geen afspraak over gemaakt.
Nee, dat vind ik ook.
Ja, dus dat is... That's
kan het je kwetsen, maar niet boos worden. Ja.
En toen was er toch een moment dat ik daar een soort pinnig over werd. Hij maakte een grapje ergens over. Dat viel helemaal verkeerd. En dan dacht ik, ja, godverdomme. Ja, ik weet... Nou, dat kan ik allemaal niet zo goed. En toen kwam het er naar buiten. Ik zei, ja, ik zou het heel fijn vinden als ik toch weet of we dat wel of niet doen. En zei hij, waar heb je het over? En zei ik, ja, ik heb dat gewoon toch nodig, denk ik. Hij zei, ja, dat snap ik wel, maar dit gesprek hebben we al lang gevoerd.
Die vrijdagavond op Lowlands.
Ja, zei ik, wat? Hoe bedoel je? Zei, ja, dat heb je me al gevraagd. Dit hebben we al helemaal uitgesproken.
Was je gewoon totaal vergeten. Oh mijn god.
Ja, en dat was 2 maanden later.
Oh.
Maar sindsdien hebben we dus inderdaad afgesproken dat we niet met anderen het doen.
Ja. Ja.
Ik vond dat heel fijn.
Ja, en ik vind ook dat je altijd mag vragen waar je staat.
Ja.
Ook al ben je net een week aan het daten. Oké, misschien zou ik dan ook een beetje... maar dan vind ik het toch goed dat iemand dat vraagt. Van waar staan we eigenlijk...
Ja, terwijl ik daarmee meteen denk, als je zegt waar staan we, dan leg je daarmee het besluit bijna bij de ander. Je zou bijna kunnen zeggen,
ja,
ik zou het fijn vinden als we zo en zo.
Ja, precies. Maar wat bijvoorbeeld Pascal zei van, we gingen op wintersport. Ja, ik weet even niet of zij juist wilde van, wilde ze even weten hoe het was?
Ja, ze wilde gewoon even weten wat de regels waren.
Ja, en je kan ook zeggen van, misschien is het een beetje vroeg om erover te beginnen. Of ik hoef ook nog een knoop door te hakken voor iets. Maar wel even weten hoe het nu een beetje is. Of nog met anderen zoenen of seksen of daten. Want ik heb inderdaad toen na 2 weken of zo gezegd tegen Seb van, ik hoef niet meer met anderen te daten. Maar dat betekent nog helemaal niet... dat wij een relatie hadden.
Nee, precies.
Nee, dat heeft nog 3 maanden geduurd.
Ja.
Dan ging ik deed vragen weer verkering. Zit hij nee? En dat doe ik nog niet, want hij was een beetje, hij had heel lang geen relatie gehad. En ik dacht gewoon nee. Maar dat was een meer soort running gag.
Ja.
En tot hij 3 maanden later stond ik de afwas te doen. En toen zei hij dat ineens. Toen lag hij op bed. En toen zei hij, lekker feministisch afwas doen. mijn eigen afwas. En toen...
Absoluut niet zijn afwas.
Nee. Laat dat duidelijk zijn. In mijn huis. En toen zei hij inderdaad... Toen zei hij van, ben je verkering? Niks. En toen zei ik, ben je dronken?
Heel romantisch.
Zei hij nee. En toen zei ik, ja, ik wil verkering. Ja. Ja. En dan kan je daar ook nog afspraken over maken, wat dat natuurlijk betekent.
Nou precies, want dat is nog een tweede. Want dan stel je bent dus inderdaad 3 maanden, 4 maanden met iemand aan het daten. En je hebt dat tegen elkaar gezegd, we daten niet met iemand anders. Dat is nog steeds niet dat je dan officieel... Officieel, ik vind dat terminologie altijd heel lastig. Maar ik heb nog niet genoeg andere woorden om hetzelfde duidelijk te maken. Maar het is nog steeds niet hetzelfde, vind ik. Exclusiviteit als een soort van het aangaan met elkaar. En je kunt volgens mij heel leuk, best wel lang heel leuk daten... zonder dat je dat meteen benoemt. Maar je moet er niet van uitgaan dat de ander het doet. Dus als je daar gewoon je eigen straatje soort van schoonveegt... van ik heb hier behoefte aan, dit wel, dit niet. Maar de aanname dat de ander hetzelfde doet als jij... dat is volgens mij de doodsteek van ongeveer alles.
Ja, ja, want je zit nooit op één lijn. Maar heel grappig, ik realiseer me nu dat ik juist altijd degene ben... die na een week al meteen verkering wil als ik verliefd ben.
Oh ja?
Ja, ik weet... Ik ben een paar keer verliefd was en ik wist altijd meteen... Oké, ik ben verliefd op jou en ik wil nu verkering. En wat dat dus dan ook betekent, hè, met monogamie en alles... dat kan dan nog verschillen in mijn paar relaties. Maar ja, ik weet het dan gewoon. Ik denk dat ik ben gewoon smoor verliefd. Ja, en dat weet ik dan. Ja, dat weet ik dan ook.
Ja, wat heerlijk.
Ja, maar ik ben ook de andere geweest. Dus dan was ik niet verliefd en die ander wel. En dan...
Ook pijnlijk.
Ja, ook pijnlijk. Nee, alle... Ja. Grappig, hè?
Ja, heel grappig. Ja, dat heb ik.
Nee, jij hebt juist
heel erg andersom.
Ja,
ook nu met mijn eigen geliefde heb ik dat echt heel lang. Echt heel lang niet benoemd. Tot op een moment dat ook wel andere mensen er nog steeds grapjes over maken.
Ja, want toen jij begon toen 2 maanden naar Lowlands of met anderen.
Ja.
En dat was toen van dat. Hij zat echt hele tijd een gesprek hebben gehad.
Ja.
En hoe lang heeft het nog dan? Is er daarna nog een officieel verkering moment? Nee, dus dat was het eigenlijk van we zijn samen. Maar noemt hem wel je verkering?
Ik noem hem mijn geliefde.
Ja,
mijn liefde.
Maar wel je partner. Ja,
we zijn ook absoluut samen.
Ja, absoluut. Ja.
Maar er is niet een moment geweest van, oh, het is nu aan of het is nu niet aan. Ik heb niet dat is heel geleidelijk gegaan.
Ja.
En dat is iets wat voor mij erg goed werkt en voor hem gelukkig
ook. Voor hem ook, ja.
Dus dat werkt dan.
Ja.
Maar het is nog steeds, je moet daar inderdaad het gesprek over voeren, want wat monogamie of wat een verkering betekent, is helemaal niet. We zeggen zo, oh, je hebt verkering. Oh, leuk, punt. Nee, dan begint het eigenlijk pas of zo, wat het dan betekent.
Ja.
Maar wat betekent monogamie voor jou nu? Wat voor relatie heb je daarmee?
Ja, wij hebben wel. Ik heb vanaf moment 1 wel gezegd dat ik daar wel iets meer vrijheid denk in zou willen. En niet per se dat het vanaf moment 1 hoefde, maar wel altijd het gesprek geopend. Dus ja, we hebben er nu gewoon onze eigen afspraken over. Ja. En dat werkt vet goed. En ik dacht nog wel in het begin dat gelijkwaardigheid betekende dat we dan hetzelfde mochten doen.
Oh ja.
En dan voelde ik me schuldig dat ik daar dan meer gebruik van maakte van de afspraken, zeg maar.
Oh ja.
Tot ik een keer zei, moet jij niet een keer met iemand op de tongen of zo, weet je wel. En zei hij, maar ik wil dat niet. Dus, of zoiets. Maar dat ik dacht, nee, het is gewoon gelijkwaardig dat we allebei, we zijn allebei tevreden met hoe het nu is. En ik geloof dat het heel erg fluïde is. Dus misschien dat ik over een tijd denk, ik wil juist helemaal monogaam of helemaal open. Dat weet ik niet. Ik geloof dat het gewoon verandert. Maar hoe het nu werkt, werkt het heel goed. Ik zou het niet monogaam noemen. Ik zou het ook niet open noemen.
Nee, het werkt gewoon.
Ja, we hebben gewoon afspraken. Maar niet in een van die twee.
Nee.
Nee. En jij? Monogaam dus. Want
Ja, en weet je, het grappige is, ik merk al soms aan mezelf dat ik de neiging heb om te zeggen, nee, gewoon monogaam. Maar een beetje beschaamd. Zo van, ja, dit is nog heel ouderwets. Ja. Ik voel me dan, ik ben gewoon monogaam, heel saai. In een soort sommige hele progressieve hoekjes van mijn bubbel voel ik heel erg de neiging om dit dan weer soort van goed te praten.
Ja, nee, good for you. Good for you, toch?
Ja, dat maakt het ook uit.
Ja.
Maar het is inderdaad wel, je moet het allemaal, je moet er nooit ergens van uitgaan. Zeker niet in dat begin daten. Maar ik vind ook, en ik lees natuurlijk heel vaak op die maandagavond in de kroegpraat al dit soort bonnetjes, waarin dit heel vaak terugkomt van wanneer kun je ervan uitgaan?
Nooit.
Dat is het antwoord.
Nee.
Maar het is inderdaad, de vraag is ook, wat levert het je op? En waarvoor heb je dat nodig? En kan dat niet ergens anders vandaan komen? Waarom moet je per se zeker weten dat een ander, wanneer heb je het nodig?
Wat en vind je ook dat die ander geen verantwoordelijkheid heeft? Want bijvoorbeeld die vrouw, of wat ik net had, die wist echt dat, ligt die verantwoordelijkheid dan echt bij mij? Want ik was gewoon smoor. Zij wist echt wel dat ik met niemand meer zoende. Had zij ook kunnen, nee, dat ligt wel echt bij mij dan. Of vind je ook dat zij dan kan denken, ik ben nog met anderen aan het gaan. Ik had gewoon echt geen idee.
Ik vind toch ook wel dat je, goede vraag, Je moet er ook een beetje aardig voor elkaar zijn.
Ja, vind ik ook.
Ja.
Want ik was dus echt verbaasd.
Ja.
Ik was echt in shock.
Maar het is bijna een soort, ik heb het ook een keer gehad hoor met iemand dat ik opeens
hoorde.
Een vriendin van mij ging maar heel serieus bij me nemen. Ja, moet je horen. Ja, het is echt heel vervelend. Maar ik heb gehoord dat hij gisteravond.
Oh nee. En
ik dacht echt, wat de fok maak je me nou? Ben je helemaal gek geworden? Ik heb met je ouders aan tafel gezeten. Ben je niet goed in je hoofd?
Ja.
Maar ja, als je het juridisch bekijkt, hebben we er geen afspraak over gemaakt.
Ja. Het is niet aardig.
Nee, maar ik zou zelf gewoon zorgen dat je niet in die positie komt.
Nee.
Dus ga er niet van uit. Maar ga er ook niet heel hard naar op zoek. En ik vond het goed wat jij zegt van niet meteen zeggen, zijn we nu exclusief? Dat is wel veel meteen. Maar gewoon, ik heb eigenlijk helemaal geen behoefte om te daten met een ander. Hoe is dat voor jou?
Ja, dat zou ik het helemaal top. Ook al zou iemand dat na een paar weken daten vragen. Op deze manier zou ik alleen maar denken, oh, wat goed dat je zo duidelijk bent en om duidelijkheid vraagt. Ik vind dat heel sexy. Maar dan niet meteen van, ik vind dat top.
Ja,
en dat zou ik fijn vinden. Jij?
En zeker in het heteronormatieve daten. Want zij viel op mannen in ieder geval, wat ze in dit voorbeeld vertelde. Ik ken het uit de ervaring, maar ik lees het ook gewoon elke maandagavond. Er zit toch al heel snel een soort afwachtende rol die de vrouw krijgt toegedeeld. Van wat wil jij? Waar zijn we? Gaat het niet? En ik denk dat dat een heel hele kwalijke dynamiek is waar je als vrouw het kortste eind trekt.
Ja.
Dus probeer niet te vragen waar vind jij dat we staan. Maar houd het altijd bij jezelf. Ja. Zeg, ik vind dat ik heb behoefte aan dit. Hoe is het voor jou?
Ja.
Ik zou het fijn vinden als zus. Hoe is dat voor jou? En wat jij ook zegt, als de ander daar dan heel kut op reageert, dan weet je ook, zeker als je in het geval van Pascale op zoek bent naar een langdurige relatie. Ja, get the fuck out.
Ja, beter dan dat je nog een paar maanden zit door te kabbelen.
Ja, en dan gebroken hart.
Ja, precies. Ja,
nee,
ja.
En dat weten we dus alle. Dat is niet leuk.
Nee. Nee, dat kennen we ook. Dus, nee,
maar wat,
nee.
Wat een gedoe is het toch? Hè? Dit blijft moeilijk.
Ja, terwijl gedoe, maar ook dus weer niet. Ja. Want als je dit dus gewoon vraagt. Ja, maar ja, goed, dan kan je dus wel als vrouw die deksel op je neus door zo'n
hele... Dat moet je dus accepteren. Die deksel moet je dus accepteren. Ja. Dan moet je denken, oké, maar dat was het dus blijkbaar...
Ja, en dus Pascal zichzelf ook niet kwalijk nemen. Ik vind het goed dat ze het heeft gevraagd.
Ja, ik ben ook ik ben eens. Je moet sowieso nooit jezelf kwalijk nemen als je uitkomt en opkomt voor je eigen gevoelens. Ja. Hoe moeilijk dat ook is. Vind ik ook heel moeilijk.
Ja. Ja.
Luister ik zelf ook helemaal niet naar. Maar...
Dat zeg je ook tegen ons.
Ja, dat zeg ik ook heel erg tegen mezelf. In godsnaam, Lies. Een beetje kroegavond eindigt met gevraagd, vaker ongevraagd advies van een oude man. Zo ook bij mijn kroeg. Ik bel elke week met mijn vader.
Dochtertje.
Vadertje. Goed, hoe is het met jou?
Het is mij heel goed. Heel goed.
Ja. Ik heb een prangende vraag.
Ja.
Wat denk jij dat de oplossing kan zijn voor het feit dat ook nu nog steeds zoveel meer vrouwen zoveel meer in het huishouden doen dan de mannen waar ze mee samenwonen?
Ja, de echte oplossing is dat die mannen moeten worden opgevoed. dus dat duurt een generatie of twee generaties. Dat is natuurlijk de enige echte oplossing. Je moet ook als je een relatie begint, denk ik, moet je meteen als vrouw zijnde. Maar ik weet, daar weet natuurlijk verder niks van. Maar als vrouw zijn de spelregels duidelijk maken. We gaan het samen doen. En jij gaat ook koken. En jij gaat ook de was doen. En je gaat ook stofzuigen.
Ja, precies.
Weet je wel, dus helemaal in het begin. En misschien niet de eerste avond dat je elkaar ontmoet. Dat zou misschien. Maar toch vrijwel in het begin de spelregels duidelijk maken.
Ja, en anders gewoon niet gaan samenwonen. Dat weigeren.
Ja, precies. Dat gewoon. Kijk, eigenlijk praat ik nu gewoon mannen na. Hè? Gewoon, ik denk niet dat we het zo heel expliciet gedaan hebben. Dat zij het zo heel expliciet gedaan heeft van de spelregels. Maar bijvoorbeeld wel toen jij dus in de maak was, of in de gedachte was in de maak.
Ja.
Toen hebben we heel duidelijk afgesproken dat we elk 4 dagen per week gingen werken.
Ja.
En jij zou dan 3 dagen per week naar de crèche gaan. En mama zou een dag per week thuis zijn. En ik zou een dag per week thuis zijn. En dat heb ik ook volgehouden. En dat kan ook, hoor. Dat kan als mannen zeggen dat het niet kan, omdat het werk te ingewikkeld is of zo, dan is het gewoon onzin.
Ja,
het kan altijd als je dat wil.
Ja, het zijn smoesjes.
Het zijn allemaal smoesjes om... Want kijk, het is natuurlijk heerlijk om lekker op kantoor te zitten en geen gedonderjaag van al die vervelende kinderen aan je...
Daar krijg je een hele hoop voor terug, volgens mij. Is het niet...
Ja. Maar ik bedoel, het is op het kantoorleven of het is het leven in ziekenhuizen, wat dan ook, is natuurlijk veel ontspanner, aangenamer dan gewoon thuis met de stofzuiger en huilende kinderen.
Ja.
Dus vanaf begin af aan
duidelijk zijn dat je dit allebei gaat doen en het gewoon niet accepteren.
Ja, gewoon heel duidelijk zijn gewoon. En niet accepteren als dat dus... Als dat,
precies.
Ja, dat moet je, ja.
Heb ik nog één hele belangrijke laatste vraag.
Mm-hmm.
Het nieuwe album van Taylor Swift is afgelopen weken uitgekomen. Wat vond je daarvan?
Nou, ik ben natuurlijk wel een Swiftie, maar ik heb het nog niet gehoord.
Oh.
Nee, ja, god. En nee. Je moest het ook niet overdrijven.
Oké, nou, misschien kunnen we er later nog eens over hebben.
Dan gaan we het later over hebben. Oké.
Oké, dankjewel.
Fijne dag.
Doeg.
Meer van dit.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that.
Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.